Over de preek staat de vierde bede van het Onze Vader. In de Statenvertaling staat een ons bekende formulering: geef ons heden ons dagelijks brood. En in de nieuwe Bijbelvertaling die we hebben gelezen klinkt het dan: geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik bid niet voor bruine bonen. Dat zijn de bijna spreekwoordelijk geworden woorden van Bartje. Woorden die in de tijd nogal wat impact hadden. Begin jaren 70, die bekende serie van Willy van Hemert. Ik was denk ik zelf een jaar of 10, 12. Het was wel mooi om te zien, een van die bekende series, in dit geval gemaakt naar het boek van Anne de Vries, over dat jongetje Bartje dat leefde in een gezin eigenlijk zonder uitzicht. Armoede, van dag tot dag, nauwelijks een cent te makken, zoals we dat dan zeggen. Ik bid niet voor bruine bonen. Het waren woorden, kan ik me herinneren, in verre herinneringen die toen nog wel wat teweeg brachten. Niet dat ze op zich zo onbekend waren, want dat boek van Anne de Vries, dat bestond al lang. Maar het had iets schokkends. Want zeker een jaar of 40 geleden waren er nog heel wat mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Er waren mensen, nog heel wat mensen die de jaren 30 hadden meegemaakt. En die hadden zoiets van bruine bonen, inderdaad mag je soms misschien niet lekker vinden, maar dan had je in ieder geval nog iets te eten. Woorden die tot nadenken stemmen, dat in ieder geval. En zo kan het ook zijn met die beden uit het Onze Vader. Natuurlijk, dat Onze Vader, dat zeggen we, dat kennen we. We kennen het uit ons hoofd, we zeggen de woorden mee. En tegelijkertijd kunnen onze gedachten haperen. Haperen. Want het heeft iets van, we werken er toch voor. Of, voor zover je het nog wat breder wilt bekijken, ach, het heeft te maken met economie. Het heeft te maken met allerlei afspraken die gemaakt worden in Den Haag, hier om de hoek. Of anders in Brussel of ergens anders weer in handelsverdragen. Is het nog wel eerlijk om God daarmee in verband te brengen? Is dat toch niet, als het erop aankomt, iets voor vroeger of iets inderdaad voor een standaardgebed? Wat ik met u vanavond wil doen is eigenlijk dit, dat we kijken hoe kan ook deze bede toch een bede van ons hart worden. Een bede die we oprecht en met overtuiging zeggen. Beginnen maar met de tekst van het Onze Vader. Het Onze Vader heeft 6 beden, 6 gebeden en ze zijn ook prachtig onderverdeeld, 2 keer 3. De eerste 3 beginnen met u, de eerste 3 beginnen met God. Het gaat over Gods naam, over Gods wil en over Gods koninkrijk. Dat is direct heel hoog ingezet. Hoge woorden, grootse gedachten. En dat aan het begin van een gebed, dat aan het begin van een gebed van gewone stervelingen. Mensen van de aarde. Mensen die van de aarde moeten leven. Want wie kan nou toch Gods naam bevatten? Die naam van God die zegt, ik ben de aanwezige. Ja, hoe kan dat? Hoe moeten we dat zien, ervaren? Of wie kan Gods wil doorgronden? Als we het aanleggen tegen wat er gebeurt, dan is dat niet echt altijd even makkelijk. En wie durft te hopen, wie durft te geloven in dat koninkrijk waar het om gaat, ook heel nadrukkelijk in het Onze Vader? Grote woorden. Woorden waar we misschien amper bij kunnen, maar ineens verschuift dan het perspectief in het tweede drietal gebeden naar ons. Het begint bij ons brood. Bij het aardse brood. Heel direct. Tastbaar. Dus niet hoog dat we er bijna niet bij kunnen. Nee, zo tastbaar als dat we het bijna elke dag in handen hebben. Zo tastbaar als dat voordat ik hier naar de kerk toe reed, thuis nog een boterham klaarmaakte. Dat is het dagelijks brood. Dat is ons, uw dagelijks brood. Hier kunnen we, om het zomaar te zeggen, over mee praten. Over hoe dat brood op de plank komt, moet komen, steeds weer. En dat gaat dan letterlijk, maar net zo goed natuurlijk figuurlijk. Het werk dat we doen, inkomen dat we verkrijgen, landbouw, politiek, de vuile handen die daarbij komen. Misschien gaat het iets te snel, maar toch, het hoort er allemaal bij, bij dat brood, bij dat dagelijks brood. Niet zo vreemd misschien dat het vervolgens dan ook verder over de aarde moet gaan. En over dat wat we op die aarde tegenkomen. Want in het vervolg, in dat tweede drietal gebeden, gaat het vervolgens over schuld. Over zonde. Over die momenten dat wij ons doel missen. En tot slot over het kwaad. Het kwaad, de kwaad. Opnieuw grote levensvragen, want inderdaad, als het gaat over dat brood, over wie er eet, wie er mag eten, wie er mee mag eten, als het gaat over politiek en vuile handen, dan zitten we binnen de kortste keren inderdaad binnen dat bereik van de zonde, de appel, wie ervan mag eten en wie niet. Dan gaat het binnen de kortste keren inderdaad ook op de boze krachten die op ons leven inwerken. Mijn aandeel daarin, ook dat. Maar wat zeggen we nu eigenlijk? Wat zeggen we nu eigenlijk als we dan inderdaad inzetten bij dat drie keer ons met geef ons heden ons dagelijks brood? Geven. Het begint dus met vragen. We zouden kunnen zeggen, het begint met leren vragen. Dat is niet altijd even makkelijk. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik kom het met enige regelmaat toch wel tegen ook, van nou, ja, vragen, het is eenvoudiger om te geven. Nou moet ik u eerlijk zeggen dat ik dat ook niet direct geloof, dat geven echt eenvoudiger is. Ja, misschien wel eens een paar euro of een tientje of zelfs als het om de kerk gaat om een paar honderd euro per jaar, maar verder, als het echt eenvoudig was om te geven, ik denk dat de verhoudingen in de wereld er dan toch wel wezenlijk anders uitzagen. Als dat echt zo was, dan hielden de Grieken vandaag geen referendum. Maar goed, de kunst van het vragen. Dat is een kunst. Te vragen wat nodig is. Ik merk dat zelf ook met enige regelmaat. Zelfs de vraag of ik op bezoek mag of zal komen. Onder de jongere mensen in Leidse Rijn is dat helemaal zo vanzelfsprekend niet. Dat ze daar zin in hebben. Dat een predikant langskomt. Of dat ik mensen benader voor een bepaalde klus. Wil je dit of dat doen? Ik merk altijd weer, het maakt me toch een beetje beducht, voorzichtig. Het maakt me een beetje kwetsbaar. Ik heb die ander nodig. En ik laat dat merken met die vraag. Ik kan het niet alleen. Het maakt afhankelijk. Het doet iets met onze zelfstandigheid. Ons gevoel van zelfstandig zijn, van autonomie. Vandaar ook, dat is denk ik helemaal binnen de verwachting in die zin, dat al die emoties en al die discussies van de afgelopen maanden over participatiesamenleving, over de veranderingen in de zorg, dat heeft alles te maken met vragen, durven vragen en hoe moeilijk dat is. Vraag, geef ons. Het begint dus met God iets leren vragen. De Heere God iets leren vragen. Maar dan begint het ook met een specifieke vraag. Geef. Als we dat bidden, als we dat aan God vragen, dan vragen we aan God zoiets als: leer ons om onze handen te openen. Leer ons om onze handen te openen, om te ontvangen, om ontvankelijk te worden. Dus niet, ik heb het al. Nee, ik moet me openen om het te krijgen, te kunnen pakken. Want als ik mijn handen bij elkaar houd, tegen me aanhoud, dan kan ik niks ontvangen. Ik moet ertoe bereid zijn. Ik moet het willen zien. Ik moet het willen. Maar in het begin van die bede zit nog iets. Geef om. Met andere woorden, ik vraag het niet voor mezelf. Niet alleen voor mezelf. Nee, ik vraag het voor ons. Ons samen. Leven is in de Bijbel en in het Onze Vader worden we er steeds weer bij bepaald. Leven is dus per definitie samenleven. Wie dat beseft, ik gaf er al even iets over aan daarnet, die snapt ook wel dat in het Onze Vader, juist in dit kerngebed, het vervolgens ook zal moeten gaan over zonde en schuld. Want waar mensen samenleven, gaat er in die onderlinge relaties ook vaak van alles fout, van alles mis. Juist als het gaat om delen. Juist als het gaat over dat ons. We leren delen. We leren spreken niet in de eerste persoon enkelvoud, in het ik en het mijn, maar in het wij en het ons. Het is dus niet zozeer uit gemakzucht of omdat die zo makkelijk is dat we de tafel van één overslaan en dat we direct aan de tafel van twee of meer beginnen. Dat is een principezaak in de Bijbel. Vanuit dat gebed van het Onze Vader. We gaan steeds een stapje verder. Een stapje dieper. Geef ons heden. Geef ons vandaag dat dagelijks brood. Eigenlijk zou je zeggen, is dat heel erg consequent in het geheel van denken. Dat hoeft niet te verbazen na het voorafgaande wat ik heb gezegd. Het gaat dus niet over morgen, het gaat niet over overmorgen, nee, vandaag. Ik vond dat eigenlijk wel aardig ook in dat gedeelte uit Exodus over het manna, was me eigenlijk eerder zo niet opgevallen. Dus de mensen die een heleboel pakten, die bleken aan het eind van het verhaal precies die ene omer te hebben, precies die standaard hoeveelheid die ze moesten pakken. En degene die weinig hadden gepakt, die hadden ook die ene omer. Er zit iets in van vertrouwen. Vertrouwen dat het iedere dag genoeg is. En het lastige vind ik wel, dan moet ik eerlijk zeggen, dat zegt dan iemand, dat zegt dan een voorganger, maar u zou het niet anders zeggen, denk ik, die elke dag genoeg heeft. Ja, als je elke dag genoeg hebt, en als je daar behoorlijk zeker van bent, dan kun je dat misschien ook wel heel makkelijk zeggen. Geef ons heden ons dagelijks brood en morgen zie ik wel weer. Dat vraagt nogal wat, als je niet elke dag genoeg hebt. Maar goed, deze woorden bepalen ons in ieder geval bij dat iedere dag opnieuw. Iedere dag genoeg aan zichzelf. Iedere dag, dat betekent voor mijn gevoel ook iets van een bepaalde aandacht, een bepaalde focus. Dus geen zorgen voor de dag van morgen, zoals we dan zeggen. Nee, de zorgen beperken zich tot de dag van vandaag. Het nadenken is niet zozeer over wat er eens allemaal zal kunnen gaan gebeuren, misschien wel. Nee, Denk nu eerst maar eens aan de dag van vandaag. En dan praten we later wel verder. Het werkwoord dat Matthäus hier gebruikt, het Onze Vader staat bij Matthäus en in een verkorte versie ook bij Lucas. In beide evangeliën staat iets als deze bede over dat dagelijks brood. En het werkwoord dat Matthäus gebruikt, dat onderstreept eigenlijk dat punt van elke dag genoeg. Want daar staat een werkwoord dat zoiets betekent als geef steeds weer opnieuw. Geef steeds weer opnieuw heden ons dagelijks brood. Terwijl bij Lucas is dat een duur gebeurtenis en is het als het ware geef en dan in één keer. Het zit hier als het ware in de werkwoordsvorm ingebakken. Niet één keer en dan zit het al goed. Dan hebben we het voor elkaar, dan weten we het. Nee, het zit ingebakken steeds weer. We mogen er niet aan wennen. We moeten er niet aan wennen. Want dan verdampt dat karakter van die afhankelijkheid. Dan verdampt dat karakter van dat steeds weer vragen. Dan verdampt het karakter van die relatie met de Heer God. Ons dagelijks brood. Een standaard uitdrukking. Maar ook daar zit het nodige achter. U hoort het al in die twee vertalingen. De Statenvertaling zegt dagelijks brood zoals we het kennen, zoals we het vaak ook nog bidden. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het brood dat wij nodig hebben. En het grappige is, tenminste dat vind ik altijd als predikant, als iemand die toch wel een beetje houdt van die teksten, van een beetje zoeken, vind ik dat wel heel aardig. Achter dat woordje dagelijks zit in het Grieks, het oorspronkelijke Grieks waarin het Nieuwe Testament tot ons gekomen is, zit een woord dat alleen op deze plek in de Bijbel voorkomt. Alleen op deze plek. Het is een uniek woord. Dat is grappig, in die zin dat dat voor mijn gevoel nog eens onderstreept. Elke dag op zich, elke dag opnieuw. Maar meer nog, de vraag is dan natuurlijk, wat betekent dat dan? En daar komen die verschillende vertalingen vandaan. Dat dagelijks, althans dat wat vertaald is met dagelijks, dat heeft dus heel verschillende kanten. Dat kan betekenen inderdaad dagelijks, dat wat ik voor de dag van vandaag nodig heb. En het kan dus ook betekenen dat wat ik nodig. Nou hebben sommige critici bij de Nieuwe Bijbelvertaling gezegd, ja kom op, geef het brood dat wij nodig hebben. Dat kan misschien zo wel vertaald worden, maar wie bepaalt nou wat wij nodig hebben? Voordat je het weet, zijn wij mensen het die bepalen wat we nodig hebben. Voordat je het weet, heeft dat nodig hebben iets van, ik ga naar de supermarkt en ik haal wat ik nodig heb. Terwijl de gedachte die hierachter zit, achter dit nodig hebben, is dat wat God vindt dat ik nodig heb. Dus ook daarin veel meer relationeel gedacht. Niet zozeer vanuit het ik, van wat ik nodig heb, maar weer van wat vindt God nodig dat mij toekomt. Maar er is nog een andere betekenis. En die is minstens even spannend. Eigenlijk vond ik dat wel de meest spannende. Je kunt namelijk ook bij dit dagelijks vertalen, geef ons vandaag het brood van morgen. Dat dagelijks betekent dan dat wat van morgen is. Nou, dat klinkt natuurlijk heel vreemd. Dat klinkt heel vreemd, want we zeggen toch immers, en ik heb zelf ook net gezegd, geef ons heden dat dagelijks brood. Maar, je zou ook kunnen zeggen, geef mij vandaag het brood van morgen. En wat is in de Bijbel, wat is hier bij Jezus het brood van morgen? Dat is het brood van het koninkrijk. Het brood van morgen, dat is het brood van het koninkrijk, dat wil zeggen, dat moment waarop er volop gedeeld kan worden. Dat moment waarop er volop genoeg is voor iedereen. Dat moment waarop dat ons voluit tot zijn recht komt. Niet alleen ik alleen, nee, wij met elkaar, de hele wereld met elkaar. En als je het zo bekijkt, geef mij vandaag dat brood van morgen, laat me vandaag al iets proeven van dat koninkrijk. Laat me daar vandaag al iets van meenemen, van die hoop, van dat visioen, van die wereld zonder einde. Dat is een andere koek. Dan gaat het dus in het Onze Vader niet alleen over dat brood van vandaag. Dan gaat het niet alleen over mijn beperkte leven van hier en nu. Nee, dan gaat het over Gods plan met deze wereld. Dan gaat het over een dimensie die veel groter is en die veel verder reikt dan dat wat nu hier vandaag gebeurt. Het mooie vind ik ook, maar dan associeer ik verder, dat als ik zo nadenk over dat brood, als het brood van morgen, het brood van het koninkrijk, dan komt ook Jezus Christus in zicht. Als Hij die zelf dat brood is, dat gebroken brood is, dat we ook in het bijzonder aan de avondmaalstafel met elkaar delen. Dan komt er in dat brood inderdaad allerlei gedachten mee van vrede, van verzoening, van mensen, van God die bij ons komt. Dan gaat het inderdaad over dat brood dat ons aangereikt wordt en dat ons verzekert in ons hart dat het goed is. Dat God in Jezus Christus in zijn lijden en sterven het goed wil maken met ons. Ik bid niet voor bruine bonen. Alleszins begrijpelijk. Ik kan niet anders zeggen. Ik kon me dat eerlijk als kind 40 jaar geleden ook wel voorstellen. Dat je dat zo zei. Ik vond ze niet zo lekker tenminste. Maar het is wel duidelijk. Als wij vandaag stilstaan bij die bede uit onze Vader over dat dagelijks brood, dan gaat dat over veel meer dan over die bruine bonen. Dan gaat dat over mijn geloven, dan gaat dat over mijn leven. Dan blijkt ineens dat dat tweede drietal van beden uit onze Vader eigenlijk helemaal niet zo ver ligt van die eerste drie, die het gaan over God, zijn wil, zijn naam, zijn koninkrijk. Dan blijkt in het alledaagse, dan blijk ik in het alledaagse God te kunnen zien. Sterker nog, dan hoop ik dat ik in het alledaagse, juist in dat alledaagse, in dat beperkte, in dat vergankelijke, in dat wat voorbij gaat, iets te mogen proeven, iets te mogen meemaken van Gods grote plan met deze wereld en met mijn leven. En als ik zo bid, dan mag ik me opgenomen weten, opgenomen voelen. In wat? In dat koninkrijk waar God nu al vandaag mee aan het bouwen is. En dat is een heerlijke gedachte. Want dat tilt mij vandaag, dat tilt mij vanavond boven mezelf uit. Dat brengt me hopelijk een stukje dichter bij God zelf. Amen.